Voor de luisteraar van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalm van deze morgen noemen. Schriftlezing Openbaring 2, vers 1 tot 17. Openbaring 2, vers 1 tot 17. We zingen psalm 97, vers 1. Psalm 45, vers 1 en 2. Psalm 35, vers 1. Psalm 119, vers 68. We lezen Openbaringen 2, vers 1 tot 17. We zingen Psalm 97, vers 1. Psalm 45, vers 1 en 2. 35, vers 1. En Psalm 119, vers 68. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van Psalm 97 en daarvan het eerste vers. Psalm 97, vers 1, God Heer, zoals opperheer, dat elk hem jagend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit, der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgebouw, vol recht en wijs beleid. Psalm 97, vers 1. schriftlezing, gemeente. Dit morgenuur vindt u in het Nieuwe Testament, in het boek Openbaring, het tweede hoofdstuk en daarvan de versen 1 tot en met 17. We noemen die als de schriftlezing in het morgenuur Openbaring 2, 1 tot en met 17, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog geen gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet te buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Amen. Schrijf aan een engel der gemeente van Efeze, dit zegt hij, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der zeven gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, en dat gij den kwade niet kunt dragen, en dat er gij beproefde, hebt er degenen die uitgeven dat zij apostelen zijn, en zij zijn het niet. En hebt een leugenaars bevonden. En gij hebt verdragen en hebt geduld. En gij hebt om mijns naams wil gearbeid. En zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt. En bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen. En zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit heb gij, dat gij de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van een boom des levens, die in het midden en van het paradijs Gods is. En schrijf aan een engel der gemeente van die te Smyrna. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend is geworden. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vrees degeen der dingen die gij erlijden zult. Zie, de duivel zal enigen van uw lieden in een gevangenis werpen, opdat er gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot een dood, en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest van de gemeenten zegt. Die overwint, zal van den tweede dood niet beschadigd worden. En schrijf aan een engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij, die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt in mijn naam en hebt mijn geloof niet verloren. Ook in de dagen van Antipas mijn getrouwe getuige was. Welke gedood is bij uw lieden waar de Satan woont. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. En dat gij al daar hebt. Die de lering en familie houden. Die Balak leerde den kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen. Opdat zij zouden afgoden overeten en hoereren. Alzo heb gij ook die de lering en der Nicolaïten houden. Het welk ik haat. Bekeer u en zo niet. Ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hun krijg voeren met het zwaard mijn mond. Die oren heeft, die horen wat de geest door de gemeenten zegt. Die overwint. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent. Dan die hem ontmoet. Tot zover.
Grootmoeder ons voor het heilige aangezien is hier in een gemeenschappelijk gebed. Heere, mag het ook deze morgen weer het wonder zijn. Niets. Afgeschreven, maar nog aangeschreven. Niet afgeschreven wat naar recht zou zijn. Weggedaan van voor uw heilig aangezicht. Maar nog aangeschreven, nog een brief uit de hemel. Nog een letter, nog een woord. Nog een teken van goddelijk leven. Van leven, wat alleen leven is. En wat u nog wil schenken en delen. Heere, wilt u dat ook ons vanmorgen allen te binnen brengen? Dat wij in onszelf alleen de dood omdragen. En dat in u en bij u alleen het leven is. En dat dat nu het grote wonder is dat gij doden levend wilt maken. In uw gemeenschap terugbrengen. Om eeuwig in uw vreugde te delen. Heere, dat is toch wat het ons om te doen zal moeten zijn, daar kennis aan te krijgen, daarin te mogen delen, niet alleen ervan te weten, maar ook in betrokken te worden. Heren, en ja, dan zitten we ook vanmorgen anders. Niet afgeschreven, niet weggeworpen met een mannelijke wegwerping, niet weggestormd voor uw heilig aangezicht, maar nog geduld en gedragen tot op deze uren, en ook vanmorgen nog gehoord. Een woord van u. O, wat het woord zal doen wat u behaagt. En het zal ook nooit ledigen, wederkeer ook deze morgen niet. Het zal wat doen, maar heren, dat weten we ook met ons verstand wel. Maar kennen we dat ook van binnenuit? Die tweelei werkzaamheid van dat woord. Dat het vertedert. Dat wij verbroken worden en wenend onze weg vervolgen of dat het ons verhardt. En dat we nog onbekeerder verder gaan op weg naar een eeuwige nacht waar de stem der liefde nooit meer zal worden gehoord. Heere, breng het ons toch te binnen nu het nog kan. Want ook vanmorgen, mocht wel kan we nog zien. We zijn er nog, jong en oud. Hier in de kerk en ook thuis. We zijn er nog. We weten dat de dood doorgaat tot dit ganse menselijk geslacht van in Adam allen gevallen. Allen aan de dood onderworpen. De dood is eerlijk. En daar wordt ook niemand overgeslagen. Maar het zal erom gaan dat we hier al gestorven zijn. Voordat het stervensuur aanbreekt. Maar komen zal het. En dan zal het eeuwigheid zijn. Heren, als we dat zo mogen beluisteren op deze morgen, tegen die ontzettende werkelijkheid, voor een eeuwigheid die aanstaande is, als we zo mogen luisteren, wij en onze kinderen samen, dat het hier moet gebeuren, en dat het geen uitstel kan leiden, dat het hier moet gebeuren, dat grote wonder van de waarachtige bekering. Heren, dan valt toch alles weg, dan gaat het nog maar om één ding en één zaak, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Nee, mijn ziel doorziet niks. Kijk niet verder dan hier en nu, niet verder dan het kleine eigen leven, naar het eigen welbevinden, maar heren, dat dat nou anders mocht worden, doorziet gij, door alles heen zien, op het laatst, op het einde, op de eeuwigheid, doorziet gij uw lot? Ja, dan wordt het wel een vraag, hoe zult gij van nature zondaar en verdoemeling, hoe zult gij dan ooit rechtvaardig verschijnen voor God? En dan beseffen we voor het eerst in ons leven in waarheid dat er wat moet gebeuren. En dan wordt de rust ons opgezegd. Dan wordt het sterven en God ontmoeten. En Heere, dat wordt voor uw kerk onhoudbare nood. En wil ons daar allen inbrengen, want ach, ook dat behoort tot de listigheden van de Satan, dat we het op de klank af wel allemaal aanvaarden, dat we de woorden wel kennen, dat we ons daarachter verbergen, maar die woorden zijn geen zaken geworden. Zolang dat niet gebeurt, kan het ook allemaal gewoon doorgaan, maar dat zou toch niet meer moeten kunnen. En zou je dat vanmorgen nog willen doen en daartoe nog de prediking willen gebruiken? We zijn er nog en het kan nog, maar het moet ook. Het moet ook, dat moeten, dat heilig moeten. Oh, daar komt die worsteling. Wilt gij die schenken en ons daarin dan boven alles gedenken, zo we hier nog samen mogen zijn in de lieflijkheden der genade. Gedenk uw kerk over de ronde aarde, allen die gij uitgestoten hebt in uw wijngaard, bewaar en spaar ze nog en draag ze nog, en geef ze ook vanmorgen te spreken op de zendingsvelden, ook als ze gesteld zijn om het woord te richten tot het oude verbondsvolk Israël, waar toch een belofte op rust, als ook op de heide wereld een belofte staat. En u zult het ook alles vervullen. Wilt u ook gedenken ons arme Westen, steeds meer wegzinkend in een poel van verderf, verharding, ongeloof en vijandschap. Toch wel bijzonder ons land, dat kennelijk in menig opzicht vooruit moet gaan, altijd vooruit moet lopen. Heren, en dan toch wel bijzonder op het pad der zonde, waar wij zo menigmaal het land zijn waar zaken die tegen uw wet ingaan als eerste worden goedgekeurd en zelfs worden opgelegd. Meer en meer zinken wij weg. En heren, waar is er een volk dat daaronder bedroefd is, dat nog leert wenen over de breuk en de verachtering ook onder uw volk, de neergang van de tijd waarin we leven. Heren, ook dat is eigen aan het oordeel, het wordt niet meer opgemerkt. Er ligt een sluier over alles, het is bedekt. Kerk kan er zo menigmaal niet meer in komen. En dan word ik bevreesd weer als dat waar is. Als dat doorgaat, als zich dat voltrekt. Wie zal het nog keren? Zoudt ge dan nog willen doen wat wij niet kunnen bezien? Zoudt ge nog ook daarin willen overkomen met uw genade en met een weg, Heren, weer verder ook met dit land zoudt kunnen? Bij u zijn alle dingen mogelijk, maar naar recht, Heren, zal het niet gaan. En daarom verheft toch nog uw vriendelijke aangezicht en neem nog reden naar uzelf om ook met dit volk nog op te trekken. Om ons niet over te laten aan het goeddunken van ons eigen hart. Wilt u zo met dit volk zijn, met dit land, met allen die in hoogheid zijn gezeten, die regeerverantwoordelijkheid dragen. Wilt u ook zijn, Heren, met de kerk die er nog mag zijn? Wat is die klein geworden? Wat is die ook meer en meer verdeeld geworden? En wat moeten we ook zien, hoe ook dat niet binnen kamers wordt uitgesproken, maar ook op de straten moet worden gehoord, wat dat meningsverschil daar kan zijn. Heren, het doet alles geen goed. Ook dat behoort bij het verval. Ook dat is eigen aan de neergang, dat het doorgaat en alles onder het beslag legt. Alles onder het beslag van verachtiging en van steeds verder afwijken van u en van uw woord. En van de geest die eigen is aan uw ware volk. Heere, zou u ons nog in die zondeloop willen stuiten. En uw kerk nog haar plaats willen leren. En nog zoeken wat samenbindt om nog ook zo samen in dit dodelijk tijdsgevricht, als het toch gaat naar het einde zo kennelijk, te mogen doen wat ook uw woord ons voorhoudt. Om staande te blijven standvastig zijn in de volharding der heiligen. En daarin kan er ook niet te kunnen missen. Gegeven mocht zijn in de gemeenschap der heiligen. Al kan dat tot hand en voeten mogen wezen. Heere, gedenk ons ook als gemeente. Als daar zijn ook noden en zorgen. Onder de jeugd, daar weet u ook van. Heere, wil ook hen gedenken die toch een bijzonder zwak kruis zijn opgelegd. Dat ze het mogen dragen. Dat ze er ook uit mogen leren. Gedenk ook de jeugdigen die beproefd worden. Die zielennood kennen. En die niet weten hoe het ooit nog goed moet komen. Heere, wat de uitkomst mag zijn, het is ons verborgen. Maar zou het nog wezen mogen, zielenworsteling voorafgaande aan de waarachtige overgang in de zoon van uw eeuwige liefde, dat het ook mag zijn tot waarachtige bekering. Heere, er is nood onder de kinderen, onder de jeugdigen, u weet daarvan. Gedenk ook de ouders die daarmee te maken hebben. Dat ze er ook door u in worden onderwezen, zelf niets te kunnen. En met een bloedend hart ook hun kinderen nog eens in u kwijt te mogen raken. Wilt u ook zijn met de ouderen ook in de gemeente die staan voor ingrepen deze week. Denk aan mevrouw Florijn die morgen moet worden opgenomen voor een behandeling van haar ogen. We denken ook aan meneer Wessels die deze woensdag een knieoperatie moet ondergaan. Heren, ook anderen die nog in afwachting zijn van een oproep om in het ziekenhuis te komen. U weet daarvan af. Maar heren, zou het gedaan op willen geven een oog om op u te slaan. En knieën die zich voor u mogen buigen. Ja, heren, ook in deze zaken die wij wel eens afdoen met gering nog willen geven. Het besef dat ook alles in uw hand ligt. En dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. Wil het dan nog wel maken en ook nog geestelijk onderwijs uitgeven. Op wat die gang zou mogen zijn, een gezegende gang. De uitkomst tot Heer uw naams. En tot zaligheid van zondag zielen. Gedenk ons zo allen tezamen in welke nood en omstandigheid wij voor zo verkeren. En mocht u ook nog onder de jeugd willen werken, tot bijzonder nog onrust geven. Heren, dat is niet wat een mens, en zeker ook een gemeente, in haar natuurlijke gedaante wenst. En toch is dat zo profijtelijk, dat jong en oud opgeschrikt worden. En dat het een vraag gaat worden. Hoe word ik met een drieënige God verzoend? Heren, mogen we dat nog eens horen. En dat God doortrekt. Dat God ook in de vrijheid brengt. Heren, dat er ook mag worden gezegd wat er gedaan is aan onze ziel door u. Niet door een boekje wat we gelezen hebben. Niet door een overtuiging waarin wij gesterkt zijn, maar uit de hemel nog geholpen, geleerd en bekeerd te mogen zijn. Wilt u zo met ons wezen, heren, denken ook nog bijzonder aan het echtpaar van de Poel senior, waar ze toch deze week woensdag zich opmaken om de grote reis weer te maken naar de overzijde, naar hun kinderen, kleinkinderen. Heren, daar in Canada enkele maanden hopen te verblijven, wilt u hen daar brengen, ook weer op uw tijd terugbrengen. Ook hun tijd, hun leven rust in uw hand. Wil ook geven daar een goede tijd. En dat ook daar u zich nog niet onbetuigd zou willen laten. Heren, dat ze ook hier weer terug mogen komen om nog eens wat te vertellen. Ach, zou het zo mogen zijn met de liefde van ons, want we zijn allen op reis. En we gaan allemaal die grote reis maken waar geen terugkeer van mogelijk is. Heren, geef ons daar ook allen een besef van. Jong en oud, die reis kan zomaar aanvangen. Ieder ogenblik immers wenkt de dood. En we verkeren tezamen in de laatste uren. Dat alles dan ook klaar mag zijn voor die grote reis. Heren, dat we daar mogen horen. Kom hogerop en niet wat naar recht verdiend zou zijn. Ga weg van mij. Het zal er toch om gaan, heren. Wilt u ons daarvan diepe, diepe overtuigingen geven. En wil ons uit al die zaken nog onderwijs geven voor tijd en eeuwigheid. Gedenk ons ook als Raad der Kerk. Geroepen in deze tijd om ook leiding te geven. Maar dat zal toch alleen maar kunnen als we leiding van u krijgen. Want anders gaan we als blinden de blinden begeleiden, vallen we samen in de gracht. Zou u ons daarin willen gedenken, ook in het onderwijzen van de jeugd en de ouderen, dat alles ook in deze gemeente tot stichting mag geschieden, tot verheerlijking van uw naam en tot bekering. Tot bekering. Heere, bekeer ons. Zo zullen wij bekeerd zijn. En geef uw volk nog eens wat frisheid en levendigheid. Opdat er nog eens wat vanuit mag gaan. Op anderen het nog eens mogen zien. En erdoor aangeraakt en aangestoken mogen worden. Dat je dat alles nog gebruiken, Heer. Tot roem van vrije genade om Jezus wil. Amen. Geliefden, we zouden vanmorgen stil willen staan bij die derde brief. Van de 7 brieven die de Heer Jezus geschreven heeft aan zijn kerk. Vanmorgen die derde brief aan de gemeente van Pergamum. En dan in dit ochtenduur, in dit morgenuur, de eerste 2 versen van deze brief. Dat zijn de versen 12 en 13 van Openbaring 2. Tekstwoorden voor de prediking in dit morgen. Nu vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Openbaring 2. En daarvan de versen 12 en 13. Dat is dus het begin van de brief van Pergamum. Als volgt. En schrijvende engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken. En waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dag in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. Tot zover. De brief aan Pergamum. Hier spreekt, en Johannes schrijft het alles op, hier spreekt Jezus Christus opnieuw. Nu stelt hij zich voor als de zwaarddrager. U weet dat de Heer Jezus zich steeds weer voorstelt aan de gemeente. Aan wie hij laat schrijven, tot wie hij het woord richt. Hij stelt zich voor vanmorgen als degene die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Daarom mogen we dat zo wel zeggen, de zwaarddrager. Zo stelt Christus zich voor aan de gemeente van Pergamum als de zwaarddrager. En dan zouden we willen stilstaan ten eerste bij de knechten. Ten tweede bij de gemeente. En ten derde bij het zwaard van Christus. Allereerst bij de knechten van deze zwaarddrager. Ten tweede bij de gemeente van deze zwaarddrager. En ten derde bij zijn zwaard. Waarom hij zich ook noemt. Degene die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dus de brief aan de gemeente van Pergamum staat stil bij de zwaarddrager. Ten eerste zijn knechten, ten tweede zijn gemeente, ten derde zijn zwaard. Alvorens daartoe met de hulp des Heren over te gaan, willen we nog met elkaar zingen van Psalm 45. 45, het eerste. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. Dat is het werk van een knecht om te spreken, te schrijven. Beminnelijk vorst uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Genaal is op uw lippen uitgestort. Die schevelijk van God gezegend wordt. In het tweede vers, daar wordt gesproken ook over die zwaarddrager. God, God, o held, uw zwaard. Aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden, vertoon uw glans, vertoon uw majesteit, rijd zegenrijk in uw heerlijkheid en wat daar verder volgt. 1 en 2 van Psalm 45. Zwartdrager. Allereerst iets over zijn knechten. Zijn knechten. De eerste knecht, Johannes. Zo begint ook deze brief, de derde. En schrijf. En ga verder. Johannes, schrijf maar door. Johannes heeft al twee brieven mogen optekenen, nu de derde, en schrijf. De opdracht van Christus Jezus aan Johannes daar op Patmos, dat weten wij. Johannes, die apostel, al oud geworden, is in tijden van vervolging verbannen naar dat kleine eilandje Patmos voor de kust van Klein-Azië, het huidige Turkije. Daar is Christus hem verschenen, daar ook de opdracht vernomen om op te schrijven, op te tekenen, tot 7 maal toe, een brief. En daarna al die andere zaken die de Heere hem heeft getoond. En schrijf. En Johannes heeft geschreven. En dat is een kenmerk van een knechtje, dat ze getrouw zijn. Dat ze getrouw zijn, ook in het opschrijven. Opschrijven wat ze van de Heere gehoord hebben. Er niks bij doen, niks weglaten. Dat zuivere woord, u heeft het net gezongen, het zuivere woord. Daarin is Johannes ook getrouw geweest. Geschreven wat hij van de lippen van Christus heeft vernomen. En ja, het zou toch weer een bijzondere weldaad zijn, ook in onze dagen, als dat is wat meer mocht gebeuren. Nee, er hoeft bij de Bijbel mag ook niks worden toegevoegd, dat is duidelijk. Maar als mensen zich geroepen voelen om te schrijven, ja, dat ze eens zouden luisteren. Of ze nog iets van de Heere mochten ontvangen, want ja, er wordt wel veel geschreven, ook in kerkelijke organen, in boeken en tijdschriften, u weet dat wel. Maar het valt op, hè, dat het vaak een herhalen is, wat we hier gehoord en daar gelezen hebben. En dat is altijd een teken van achteruitgang als er niks nieuws meer is. En dan wordt het, het is wel waar, hoe begrijpt u me goed? Die zegt, en die oudvader heeft het zo verwoord, en als we daar nog een steun bij kunnen vinden, dat is het schrijven, dat zijn de schrijfsels van onze dagen meestal. Ach, dan moet nog blij zijn als ze nog goed citeren. En als ze daarin nog eens kunnen zijn, maar hoor je nog wel eens wat iemand zelf heeft gehoord? Ik ken een nu al wat oude vrouw, en ik geloof wel een van het volk van God, daar in Oudorp. En die kon dat nog wel eens horen. En dan zei ze, dominee, een vers visje gevangen. Een vers visje. Iets vers, iets nieuws. En nog wat gehoord. We kunnen die mensen wel opluisteren. Als dat nou weer eens zou mogen wezen. Hè? Wat gehoord. En om dat nou eens te mogen opschrijven. En niet altijd meer. En weer bij anderen. En weer eindeloos herhalen. Wat we zo zachtjes aan allemaal wel zouden moeten kunnen weten. Ik zeg het maar heel voorzichtig. Nou, getrouw, maar dan moet je eens luisteren. Hè? Luisteren. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis. Zeker, tot elk die voor hem leeft. Van blijde troost en vrij, mits hij niet weer in het spoor der dwaasheid treedt. Verse vis. Wat nieuws van de hemel gehoord. Goed. Een getrouw dienstknecht schrijft dus op wat hij van de Heere gehoord heeft. En schrijft, dat is Johannes. Een getrouw dienstknecht. Een getrouwe knecht des Heeren. Een tweede. U zegt, ik lees verder niet. Jawel, kijk maar. En schrijft aan de engel. Der gemeente Johannes, die brief moet gepost worden bij de engel der gemeente die te Pergamum is. Wat is een engel? Dat is hier een voorganger. Dat is ook een knecht. Ook een knecht des Heren. Ook hij is geroepen om eerst te luisteren voordat hij gaat spreken in dit geval. Ze hoeven niet allemaal te schrijven. Dat hoeft niet hoor. Nee. Nee, maar spreken moeten die knechten wel. En schrijf aan de engel, aan de voorganger van de gemeente die te Pergamum is. Dat is de tweede knecht die ons hier wordt voorgesteld. Een engel. Een voorganger, een engel. Hij wordt in hoofdstuk 1 ook genoemd een ster. Hoofdstuk 1 vers 20. Dus dat is een voorganger. Een ster. En een engel. Waarom een ster? Omdat hij geen licht heeft van zichzelf. Let daarop, geen licht van zichzelf. Het licht dat hij heeft, en dat is een wonder als een mens wat licht mag hebben. Maar dat heeft hij wel van de Heer. Van de zonde gerechtigheid, daar ontvangt die ster zijn licht van. Daar moet je op letten. Dus de vraag is dan ook gerechtvaardigd. Hè? Hoe komt u aan het licht? Dat is toch eerlijk, of niet? Dat is een ster. Het licht dat hij ontvangen heeft, dat mag hij doorgeven. Daar mag hij van spreken. Net als Simeon, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van het hemelstroon. Nou, dat licht. En hij wordt ook engel genoemd, zo'n knecht. Waarom? Een boodschapper, hetzelfde, gezonde van de hemel, moet wel gezonde zijn, van de hemel, met een boodschap om de volle raad Gods te verkondigen, niets achter te houden. Zo getrouw als de engelen in de hemel, dat is een kenmerkend woord, vooral die knechten en knechtjes. Getrouw, eerst luisteren, dan opschrijven. Getrouw, eerst horen, dan spreken. Getrouw zijn al de raad Gods. En zo kunnen ze schrijven. Als een vaardig schrijver, zo kunnen ze verhalen en vertellen en spreken. Een gezant van God, een engel. Een gezant van God. Wij gezanten van God. Alsof God door ons bade. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Alsof God door ons bade. Dus dat zijn de knechten van de zwaarddrager die schrijft, die spreekt. Ze zijn getrouw. Dat hebben ze ook te zijn. Daar zullen ze ook eenmaal rekenschap van moeten geven. Of ze getrouw gearbeid hebben. Knechten van de zwaarddrager. Dan als tweede, geliefde, het is maar kort, maar neem het toch mee. De gemeente van de zwaarddrager. Nou, gemeenten, dat is meervoud. Alle gemeenten worden door de Heer Jezus aangeschreven. Hij heeft hart voor al zijn gemeenten. Zo slecht en verdorven kunnen ze niet zijn of ze worden nog aangeschreven. Slaat er niet één over. Niet alleen dat lieve Smyrna, maar ook dat donkere Sardis en vanmorgen Pergamum. De gemeente te Pergamum. Eerst waar die plaats gelegen is. U zegt, ach, maakt me niet uit. Oh, maakt dat u niet uit? Maakt dat u niet uit? U zegt, maakt niet uit. Oh. Zo opmerkelijk, hè? Dat de Heer Jezus zegt, ik weet waar hij woont, maar dat hoeven wij niet te weten. Dat is ook wat. Dat je niet eens weet waar God zijn volk heeft. Dus toch maar even kijken. Pergamum, nou, we hebben wel eens gesproken over Efeze, weet je wel. Dat ligt aan de kust van Klein-Azië, Turkije, aan de Egeïsche Zee. Daar waar boven ook aan de kust Smyrna. En dan gaan we nog verder naar het noorden, maar dan wel van de kust af. En daar ligt Pergamum. In Turkije. Dat is een les, die is er nou niet meer. Kunnen we ook verleren. Wat er nu is, kan er straks niet meer zijn. Geldt ook voor ons. Als we niet getrouw zijn. Dus daar ligt het. Pergamum. Daar hoort u misschien een woord in dat u wel kent. Perkament. Nou, dat is precies wat in die stad werd vervaardigd, gemaakt. Perkament, dat is huid van een dier bereid om op te schrijven of om papieren mee in te binden. En daar was Pergamum bekend om. En u hoort inderdaad, hè, als u goed luistert, in Pergamum hoort u ook wel dat woord perkament terug. En weet u ook iets wat die mensen daar deden? Derde, niet alleen de ligging en de werkzaamheden, er zal wel meer te zeggen zijn. Derde, Pergamum was een residentie. Dat is een moeilijk woord, wat betekent dat? Een residentie, dat is een plaats waar overheden zetelen. Waar regeringen gevonden worden. Onze regering zetelt te Den Haag. Daarom is Den Haag ook de residentie. Daar zetelt de regering, dat is dus de koningin met haar ministers. Nou, zo was Pergamum ook een residentie, een plaats waar altijd koningen hun troon hebben gehad. Een troon. Koningen resideerden, zetelden. Later, toen de Romeinen dat deel hadden veroverd, kwamen daar stadhouders. Die zetelden daar. Die regeerden daar in Pergamum. Het omringend gebied. Dus Pergamum. Residentie van koningen. Van stadhouders. Maar vanmorgen nog iets. Van de duivel. Van de duivel. Waar de troon des Satans is. Dat staat verderop in die brief. Lees ze maar. bijzondere residentiestad, of niet? Van koningen, oudtijds en stadhouders. En van de duivel, waar de troon des Satans is. Het is wat. Het is Pergamum. De troon van de duivel. Wat betekent dat? Dat de duivel daar heel nadrukkelijk aanwezig is. Ja, dat is hier overal, want hij gaat ook onder ons. Dat staat toch in de Petrusbrief. Hè? Onder u, dus ook onder ons. Rond, als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Hij is overal, hij is een geest, hè? Dat weet u. Vele duivelen uitgezwermd over de wereld. Maar, zeiden we in Pergamum, heel nadrukkelijk aanwezig. Met veel vertoon van macht en zeggenschap. Laten we maar eens kijken naar een Pergamum. Waar dat uit blijkt? Nou, dat blijkt met name uit twee zaken. Ten eerste, de ontzaglijke afgodendienst die daar werd beoefend. Nou was dat eigen aan de oudheid in alle steden, vond je de verering van afgoden hoor. Maar in Pergamum waren ze wel heel bijzonder duidelijk aanwezig. Bijvoorbeeld, we kunnen niet alles noemen, maar het is toch goed ook voor de jeugd om dat te onthouden. Je ziet het ook terug in onze tijd, echt waar. De dienst aan Asclepios. Is dat een moeilijke naam weer? Nou, dat was de afgod, de god van de geneeskunde. Die werd altijd afgebeeld, u weet dat misschien wel, als een man die leunde om een staf. En om die staf was een slang die zich daarom had gekronkeld. Een staf met een kronkelende slang eromheen. En aan de voeten van die persoon lag veelal een hond. Dat is de afgod, de god van de geneeskunde. Vandaar dat artsen nog zo'n plaatje op hun voorruit hebben, hè, van de auto. Kun je zien, afhankelijk zwart, groen of rood, wat voor soort arts het is. Nou, die slang, dat is trouwens het teken van het zich steeds vernieuwend leven. Slang die laat zijn huid bij tijden achter. En dat is voor de mens van die dagen als het ware een beeld van nieuw leven. En dat er is een mens ook altijd door geobsedeerd. Hè, door nieuw leven, de eeuwig leven, de eeuwige jeugd. Daarom moeten oma's net zo jong zijn als hun dochters. We willen allemaal jong blijven. Daarom geloven mensen in de reïncarnatie dat ze weer terugkomen. Altijd die hang naar dat eeuwige leven, naar die vernieuwing van het leven. Waarom mensen die hun lichamen willen laten invriezen, om later nog eens, of anderszins, denken te kunnen overleven. Nou, goed, dus die slang die verraadt een trek in het hart van alle mensen, die toch staan naar eeuwig leven. Die van de dood niet willen weten. En die hond als een beeld van waakzaamheid. Maar goed, daar werd die afgod zeer bijzonder vereerd. Had een ontzaglijk grote tempel met veel bijgebouwen die er in de loop der tijden bij zijn gekomen. Een grote bibliotheek en een badhuis en nog een theater en nog meer. Vele mensen kwamen daar naartoe om genezen te worden. Voorts, daar had je ook de verering van Dionysius. Dat is de wijngod met zijn zeer luidruchtige aanhangers. Die ook regelmatig de straten ook naar buiten van Pergamum trokken. De wijngod. Derde Zeus, de oppergod. Die stond boven al die andere afgoden. Het is allemaal verzinsel, ons mensen geest begrijpt het goed, maar zo was dat dan in die dagen. En die had ook een zeer groot altaar. Dat was gebouwd boven de Romeinse burcht in Pergamum. En om niet meer te noemen, Athena, die ook altijd afgebeeld werd met speer en schild. Zij moest de stad verdedigen tegen de vijanden. Nou, zo ziet u een aantal afgoden. Er waren er nog veel meer. En dat was nou Pergamum. Die afgoden dienen. Voor genezing, voor bescherming. Voor vreugde. Het allemaal zoeken bij die stomme beelden. Dat was de armoe van die plaats. Mensen die altijd leven angst om al die goden te vriend te houden, maar de gevraagde offers te geven. Nou, gevraagd, er werd nu op gevraagd, maar de dachten ze dat. Voelt u wel wat een ontzaglijk, verschrikkelijk, ellendig leven dat is? Aspergen. Heel pertinent die afgodendienst aanwezig. En tweede, zei ik, ook bijzondere verering van de keizer. De keizer. Die had daar ook altaar en daar moesten de mensen op offeren een handvol wierook. Om daarmee de keizer te erkennen als de curios, als de heer die het voor het zeggen had aan wie je volkomen onderworpen was. En dan voelt u al wel waarom het zo gezegd wordt, waar de troon des Satans is. Die afgodendienst, die verering van de keizer zover dat wie dat niet wilde, en christenen willen dat niet, kunnen dat niet, die konden verbannen worden of zelfs gedood worden. Heel nadrukkelijk was de duivel daar aanwezig in die afgodendienst, in de verering van de keizer. Waar de troon des Satans is. Een zeer angstaanjagende residentiestad, gemeente of niet. Waar de troon des Satans is. Duister wordt. Velen gebonden. Velen verblind. Velen in de macht van die duistere hellevorst, Satanas. Verschrikkelijk. Wat wonder. O daar. En schrijf van de engel van de gemeente die te Pergamum is. O daar. In het hol van de leeuw, als ik het zo mag zeggen. De leeuw van Juda. Een gemeente geplant, kinderen Gods, gegeven, geboren doen worden. Ook daar, in Pergamum, het wonder van het woord dat is uitgegaan, de mensen die zondaar voor God zijn geworden. En die hun ellendige bestaan hebben leren zien in de boeien van Satan. In de vrees voor de dood heel hun leven. In de angst. Of ze ooit wel die goden genoeg geofferd hadden. En in ijdelheid en in blijdschap die voor de eeuwigheid geen waarde heeft. Uit dat ellendige leven verlost. Uit de duisternis in het licht. Van de dood in het leven. Uit de angst en de blijdschap van de kinderen Gods. Dat wonder, daar gaat het op. Dat is ook in Pergamum voltrokken. Door Christus. En daar een gemeente gesticht. Te midden van al die afgodendienaars en keizervereerders. Die gemeente wordt ook aangeschreven. Een gemeente, dat voelt u wel. Die het bijzonder zwaar heeft. Want om daar te leven, waar de troon des Satans is, waar de afgodendienst zo sterk aanwezig is, dienst aan de keizer zozeer gevorderd, geëist wordt, is eigenlijk niet mogelijk om daar te leven. Wat dat betekent, gemeente. Kijk eens naar de gezinnen, wat dat betekent voor de jeugd. Om niet mee te gaan. Als daar de vereerders van Dionysius. Ook wel Bacchus genoemd. Door de straten trekken. Hossend, zingend, feestvierend. Om daar binnen te blijven. Om niet mee te gaan naar die offermaaltijden. Waar ook uitgebreid gegeten en gedronken werd. Om te weerstaan de eis om de keizer te offeren. Voor jongeren en voor ouderen. Wat het werk dat zelfs het leven kon kosten. Zo gemeenten zijn in de schaduw van de troon van de duivel. En dan zien we Christus staan. Die zich voorstelt als degene die een scherp zwaard heeft. En dat betekent heel veel, geliefde. We kunnen dat vanmorgen allemaal niet zeggen. Maar iets daarvan. Tegenover die arts die daar vereerd werd, die afgod Asclepios, hebben Gods kinderen andere arts mogen leren kennen. Een geneesmiddel dat waarlijk de mens baat geeft. Het bloed van Christus dat reinigt van alle zonden. Ze hebben daar Christus mogen kennen als de ware wijnstok. Nee, die behoefde geen vreugde meer uit drank, uit eten en al die oppervlakkige vormen van vermaak van de wereld. Die werden bediend met de sappende wijnstok Jezus Christus, met een hemelse en goddelijke vreugde bediend. Geen zuis meer, alsof God maar wat u gezongen heeft. De God van hemel en aarde, de Vader van onze Heer Jezus Christus. De onderhouder van alles geschapen. Die troont als opperheer. Dat elk hem juichend eer. Gij eiland, zee en aarde. En geen keizer meer die het laatste en hoogste woord heeft. Zeker zal hij gediend worden nadat God het toestaat in zijn woord, maar het laatste woord en de enige echte dienst is alleen maar voor de Heere. En aan die gemeente die daar is, die zo die enige arts van hun ziel, en die enige wijnstok, en die enige heerser, die ene God hebben mogen leren kennen. Aan die gemeente stelt hij zich voor als degene die het zwaard heeft. Een tweesnijdend scherp zwaard. Tweesnijdend scherp zwaard. Dat is onze derde gedachte. Staan we stil na iets gezegd te hebben over de knechten en de gemeente van de zwaarddrager. Nu bij dat zwaard van Jezus Christus zelf. Wat betekent dat? Dat hij het zwaard heeft. Zoals het hier staat. Het tweesnijdend scherp zwaard. In Hebreeën 4 wordt er ook van gesproken. Scherp. Scherper zelfs. Snijdend. Scherp dan enig ander zwaard. Leven staat daar. Wat betekent dat? Dat zwaard, heel eenvoudige liefde, is het woord van God. Dat moeten we vanmorgen goed verstaan. Dat zwaard is het woord van God. En zo lees ik dat ook in Openbaring 1 vers 16, ook in hoofdstuk 2 vers 16. Het zwaard dat uit zijn mond gaat. Ja, we hebben samen inderdaad gezongen. God, God, uw zwaard aan uw zijde. Dan kan dat zwaard ook zijn. Als kracht om de vijanden neer te houden. Maar hier het zwaard. Als het woord dat uit de mond van Jezus Christus gaat. Onthouden we dat, jeugd? Zwaard is dus woord. Lees het ook bij Paulus in de Efeziërsbrief. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Dat is levend, het komt van de levende God. Daarom zegt Paulus dat zo in de Hebreeënbrief, levend van God. Scherper snijdend dan enig tweesnijdend zwaard. Laten we daar eens naar zien wat dat betekent. En waarom nu dat woord van God wordt genoemd een zwaard? Sterk, scherp, machtig. Ten eerste, het is een zwaard zo sterk Dat woord is zo machtig nou, dat zal ik u uitleggen. En de kinderen weten dat ook, hebben ze pas nog geleerd. Want door het woord van God zijn hemel en aarde geschapen. God sprak licht. En toen was er licht. Zo machtig is dat woord. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Nou, is dat woord machtig of niet? En toen zei een katechizant, toen hij hierover een inleiding mocht houden, tegen zijn mede-katechizanten, ouders, hoort u dat? En dan kunnen we allemaal nog bekeerd worden, want als God dan zo machtig is om hemel en aarde te scheppen, dus worden, kan hij ons ook bekeren. Herscheppen, zouden wij zeggen, bekeren, zei hij. En zo is het ook. Zo machtig is dat woord. Als je hemel en aarde en mij hebt kunnen scheppen, zeg u eerlijk, kun je er ook een dode zonde mee tot leven wekken? Zeker, dat is het eerste. En tweesnijdend, wat betekent dat nou? Dat dat woord, want daar hebben we het over, hè? Tweesnijdend is, nou wij zeggen wel eens, er zitten twee kanten aan de zaak. Van twee kanten is het scherp gemaakt. En dat betekent eigenlijk hier, dat er twee tegen over elkaar staande zaken mee kunnen worden uitgewerkt. Christus kan met dat woord levend maken, maar ook doden. Zijn woord kan zijn een zegen en een vloek. Het kan zijn tot voordeel en tot oordeel. Het kan zijn beschuldigend en vertroostend. Ziet u wel? Twee zijden, twee kanten, twee snijdend en scherp, dat is derde. Dat gaat door alles heen. Door alles heen, dan kan een mens geen weerstand bieden. Ik wil niet bekeerd worden, nee, maar God wil het en dan zal het gebeuren. En dan word ik door dat zwaar, dat wordt opengesneden. En dan zal ik zien wie ik geworden ben. Wat ik 1000 keer gehoord heb, dat ga ik dan beleven in mijn eigen hart en in mijn eigen leven. Scherp gaat door alle weerstand heen. En scherp ook in de onderscheiding. In de onderscheiding, daar is dat woord ook zo scherp in, om te leren zijn en schijn, wat erop lijkt en wat het is. Ook dat maakt alleen het woord duidelijk. Het gaat door dwars. Het gaat dwars door alles heen. Door wijze en dwaze machten. Wij zien dat verschil niet. Maar als dat woord komt, dan gaat het het aanwijzen wat nou het verschil tussen wijze en dwaze macht is. Wij kunnen dat niet zien. Allemaal vrome mensen, allemaal kerkgangers, kunnen allemaal nog wat vertellen ook. Nou, de kop komt met zijn woord. Maar die, kijk, die ene heeft het kruikje van binnen, hier van binnen. De verborgen mens. Niet en die ander. Wel, dat is verschil, dat kruikje. Wijs het woord, dan kon je niet zien. Onder de kleding, maar Gods woord wijst het. Maar nou, het onderscheid ligt scherp. Verstaat u nu vanmorgen ook onze weerstand? Onze weerstand tegen dat woord dat zo scherp is. Dat het alles al het licht brengt, want het gaat door tot de verdeling van al de beenderen. En alles wat er binnen in mij is, gaat door tot de bodem van mijn bestaan. Het brengt alles aan het licht, want dat is met een zwaard ook. Zoals als dat erin gaat, dan gaat het door en dan kun je zien wat er van binnen is. Dan, ja, laat ik maar niet te veel beschrijving geven, maar niet waar. Je kunt dat zelf ook wel bedenken en dan wordt alles zichtbaar wat nu nog verborgen is. Hè? Komt wel maar het licht, dat doet dat woord ook. En dan zit je in de kerk en zegt, hoe weet die man dat nou toch? Hoe weet hij dat nou? Wat binnen in mijn hart leeft, wat ik nooit gezegd heb, dat komt door dat woord aan het licht. Dat is een zwaard. Geliefde. En nu zat de Heer Jezus zo voor zijn gemeente in Pergamum, waar de troon des Satans is. Met het zwaard van het woord. Om te ontdekken. Maar ook om zijn gemeente te beschermen. Om ze te vertroosten. Allemaal met datzelfde woord. En de vijanden neer te werpen. Maar ook om met het zwaar dat woord zijn gemeente te vermanen en te tuchtigen als het moet zijn. Zoveel met dat woord. O, wat krijgt dan Christus een betekenis, geliefde, voor die kerk? Zoals hij daar nu staat, zoals hij ons wordt voorgesteld, zoals hij zichzelf voorstelt. Hier is uw God die het tweesnijdend scherp zwaard draagt. Een zwaard dat uit zijn mond gaat, uit zijn mond het woord van de levende God. En laten we dan maar eens zien. O, daar komt het toch op aan, gemeente. Wat dat woord dan doet. Allereerst. Dat woord. Ik zeg allereerst, want dat is het eerste waar een mens mee te maken krijgt. Dat woord als een zwaard. Ik zei het, dan zit je in je kerkbank. Ik zat zelf thuis in een stoel, maar dat doet er niet toe. En dan komt dat woord, en dat is op zich niet nieuw. Dat verhaal, dat had je wel eerder gehoord. Die woorden waren niet onbekend, maar dan, ja, dat zwaard, hè. Dan in één keer gaat het woord erin, als een mes in de boter. Soms als een mes in een steenrot, maar hoe ook, het gaat erdoor. En dan komt aan het licht mijn eenzaamheid. Mijn schuld. Mijn onbekeerdheid. Nooit last van gehad. Het woord gaat naar binnen. En dan spel ik eeuwigheid. Eeuwigheid. O, dan kom je in die werkelijkheid dat er een eeuwigheid is. Dan wordt er geopenbaard, daar spreekt dat woord van. En dan komt er een benauwdheid. Want dan wordt het duidelijk, als ik nu sterf, in de eeuwigheid, in de rampzaligheid, in de verdoemenis. Dat doet dat woord. Eerste wat het woord doet, geliefde, is eisen. Zo komt God. Vanmorgen de 10 geboden gehoord. Nee hoor, niet gehoord. Jawel, nee, niet gehoord. Als een zwaard. Want zo komt God tot zijn kerk met de wet betaal. Vanmorgen heeft het geklonken, de ouding heeft het opnieuw gelezen. Ik wil u helemaal hebben. Ik eis u op in mijn dienst. Gij zult mij volmaakt lief hebben. Mijn naam heiligen, mijn dag eerbiedigen. Gij zult de naaste lief hebben. Gij zult niets vervreemden. Gij zult er zijn voor mij en voor een ander. Daartoe heb ik u geschapen. Betaal, ik eis. Zo komt God. En u ligt van die eis niet wakker. U denkt bij uzelf, het is wel goed. Of niet? Maar als dat zwaard gaat ontwaken. En als het door de kracht van de geest naar binnen gaat, dan hoort u die eis. En dan krijgt u zicht op God die het waard is om het te ontvangen wat hij van u vraagt. Dan gaat ge God zien in zijn volmaakte heiligheid. In zijn rechtvaardigheid. Hem zien als de schepper die u geschapen heeft om hem te bedoelen. En daarom gerechtig om u volkomen, jong en oud, op te eisen in zijn dienst, in zijn liefdedienst. En dan voelt u de weerstand. Dat wil ik niet. Dan leert u wat in het paradijs gebeurd is in die ontzaglijke val. Ik ben een God geworden. Ik ben Asclepios. Ik red mezelf wel. Ik ben Zeus. Ik wil vereerd worden. Ik ben Dionysios. Ik wil genieten. Ik wil vreugde. Leert u uzelf kennen. Als de grootste afgod daarbinnen. Waar de troon des Satans is. Dat brengt het woord aan het licht. En naarmate het dieper gaat, wordt meer en meer uw vijandschap duidelijk. Want ach, dat heb ik wel geleerd. Bij mezelf of bij anderen. Als dat woord klinkt, kun je wel zo onrustig worden. Ik ben onbekeerd, zeg je dan. En dan zeg je, ja, ik ben inderdaad liefdeloos. Dat is ook wel waar. En goddeloos, ja, dat is ook wel zo. En ga nog verder, dat zwaard. En ik ben ook onmachtig. En dan gaat het nog verder. Ik ben onwillig. En dan nog verder. Dan blijft er een vijand over. Hier op de bodem van mijn hart. Een vijand die van God niet wil weten. En een hater van de Heere. En van zijn naaste. Dat brengt nou dat woord aan het licht. Zo is zijn zwaard. Zo eist het betaal. Maar het tweede, het vloekt. Als ik niet betaal, vervloekt is een iegelijk. Dan kom ik onder die vloek en onder de toren van God, geliefde. Dat is nou de werkzaamheid van dat zwaard. Dat is nou de werkzaamheid van dat woord. Het eist en het vloekt. Het beschuldigt en stelt strafwaardig. Vervloekt is een iegelijk die niet doet. Al hetgeen in het boek der wet geschreven is om dat te doen. En dan word ik die ellendige mens. Nee, dan kan ik met de godsdienst niet meer, wat ik vroeger wel kon. De wond wat afpleisteren met mijn belijdenis en rechtzinnigheid en vrome taal en kerkgang en zoveel en zo meer. En dan heb ik ook niks meer aan het advies van de godsdienst. Je moet wat rust houden. Met rust moet genezen, dat zeggen ze altijd. Met rust moet genezen. Met rust, wat dan? Nou, moet je niet meer zondigen. Moet je niet meer gaan stappen. Dan moet je andere boeken lezen. Dat is heel goed trouwens. Maar als het zo geneest, dan weet ik het niet hoor. Nee. En dat is het derde. Al dat goed doet geen nut ten dage der verwogenheid. Alleen de gerechtigheid van Christus redt van de dood. Daar gaat het woord het derde doen. Het eist dus. En het vloekt. En het derde dan toont het. De onmisbaarheid, de noodzakelijkheid en dierbaarheid van Christus. Dan wordt een oog ontsloten zoals nooit tevoren. Dat nou in hem alles is. De vlees geworden liefde Gods. Wat ik nodig heb. Als die grote wetsvolbrenger die nou volmaakt God heeft gegeven, waar God recht op heeft. Al de geboden uit de volle liefde van zijn hart gedaan. Maar die ook de vloek voor zijn kinderen heeft gedragen. Zo wordt hij getoond en zo gaat de kerk hem ook nodig krijgen. Maar kan hem niet omhelzen. Kan er niet bij komen. Dat is het derde. Toont ons Christus in zijn lieflijkheid. En dan gaat de Heer het doortrekken. Want dat woord is een zwaard. En gaat naar al mijn vluchtpogingen. Mijn neervallen. Afsnijden van de eerste Adam. In een weg waarin ik naar recht verloren moet gaan. Verloren. Voor eeuwig verloren. En dat naar recht. O, dat zwaard snij af. Van die eerste Adam. Om u te vallen in de handen van die tweede Adam. Die schuld overnemende borg Jezus Christus. En dan is het weer het woord. Dat hier gaat. Worden gehoord. Ik heb het gehoord. Betaal. Ik heb het gehoord. Vervloekt. Gehoord. Zie het lam van God. Heer, ik kan er niet bij. Zie het lam maar dat viert. Toen hij kwam. Zie. Hier is uw God. Hij is er. In de dadelijkheid gekomen. En dat hart vervuld. En die ziel omhelst. En die wonden geopend. En alles geschonken. In het uur van overname zijn eigendom geworden. En hij heeft het zelf gezegd. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. Dat woord, dat zwaard, oh, dat ging door alles heen. Dat was de vertroosting. En dat is een voorsmaak van de eeuwige troost die de kerk ontvangt. Geliefde, zo is dit woord een zwaard. En er is niet één genadeslag. Het zijn allemaal genadeslagen, maar de grootste genadeslag zal nog wezen, als ik ga sterven eeuwig bij de Heere mag zijn. Als het zwaard nog eenmaal geheven wordt om mij af te snijden van dit leven, en het woord mag klinken, kom hoger op, geliefde. En zo wordt hij nou gekend als de zwaarddrager van de gemeente te Pergamum, maar ook de Vriezenveen. Kent u hem zo? Dan weet u ook van zijn verdere werkzaamheden. We gaan verder. Want God is bij zijn volk niet uitgesproken. Hij spreekt door. Hoort u dat? Hij spreekt door. Er zijn mensen wel zijn woordje gehad. U zegt mensen toch. Maar spreekt hij dan niet door? Als hij helemaal begonnen is, dan spreekt hij door hoor. Kan wel het zwijgen ertoe doen voor ons. Maar dan moeten we maar eens kijken wat er dan bij ons is. Maar hij spreekt door. Een nieuw woord. Bij de voortgang. Als dan al die vijanden op me afkomen waarvan ik dacht, daar ben ik van verlost. Dan komen ze weer. En ze gaan door de straten van mijn hart. Die feestvierende menigte. Op weg naar werelds vermaak en ik wil wel eens mee. Kan niet meer. En ze trekken zo aan je. En het kan mijn werk kosten, mijn naam kosten, mijn aanzien kosten. Dan komt hij met het zwaard. Met dat woord. Om die vijanden weg te doen, dan kan het zijn. Als het stormt in je leven, hij spreekt één woord en de zee wordt weer kalm en rustig. Eén woord en de benauwdheden zijn weg. En dan spreekt hij een woord als die zielenvijand, daar komt de duivel. En nu Jozua betwist dat hij gerechtig is om de tempel te herbouwen. Dat het hem niet toekomt en de leiding daarin te nemen. En dan gaat God spreken, dan gaat hij de duivel schelden. Vermanen om weg te gaan. Dan verdoemt hij de Satan. Zo komt hij met zijn machtswoord. De vijanden van de ziel het zwijgen op te leggen en weg te jagen. Te doden met het zwaard van zijn mond. Zulke machtig zwaarddrager is Christus. En daar gaan we nu ook van zingen. Met datzelfde woord ook weer te troosten. Als ik er niet doorheen kan kijken. Als ik het einde niet kan zien. Als ik het begin niet kan ontwaren. Als ik niet weet of het ooit van God is. Dan gaat de ziel tot hem uit. Heere, spreek nog eens een woordje. Zeg nog eens wat. Zeg dan, als al die vijanden op mijn ziel aantrekken. Zeg dan, ik ben uw heil alleen. En dat doet hij. Zeker. Tot elk die voor hem leeft. We zingen ervan. 35 vers 1. Zwaardslag van al je vijanden af. Dan worden de banden verbroken waar je misschien jaren mee gelopen. Worden in één keer opgelost door de prediking als het woord van. Dan ben je er vanaf. Dat is een zwaard. Vijanden zwijgen opgelegd. Die stem van binnen gedempt. Ik ben uw heil alleen, dan valt alles weg. Wat een genadeslag. Wat het zwaar der liefde. Zo staat Christus voor zijn gemeente Pergamum, daar waar de Satan zijn troon heeft. Maar boven die troon staat de troon des Heren. Hij regeert en al de zwaardslagen van Satan. Ze zijn er geweest, ook in Pergamum. En ze hebben slachtoffers gehad. Antipas, een voorganger, gedood. Maar daarboven zat Christus met het zwaard om zijn gemeente te bewaren, te beschermen, te beschutten bij de verworven verlossing, geliefde. Het woord eist, beschuldigt, vloekt, wijst op Christus, spreekt vrij, beschermt, vertroost, verlost. En ook, we hopen even middag een ogenblikje bij stil te staan, tuchtigt de gemeente, als het toch weer wegen behandeld worden die God niet aangenaam zijn. Dan komt hij weer met dat woord te bekeren. Maar daar leeft de kerk van, dat kan ik u zeggen. Ja. Van dat woord dat uit zijn mond uitgaat. Zo scherp. Maar wat krijg je toch lief. Wat zou het enige woord dat eerlijk met je handelt, geliefde. Enige woord wat mij ontdekt, afsnijdt maar ook vertroost. En een heerlijke toekomst ontsluit. Als u ook gaat beloven. Ik zal u tot mij trekken. En gij zult eeuwig bij mij zijn. Geliefde, dat woord. Hij vertroost er ook mee. En laten we daar vanmorgen mee afsluiten. Als ik kort kijk naar dat versje wat erop volgt. Want zo benauwd van alle kanten toch gedrongen. Ik heb iets gezegd aan de jeugd en de ouderen. Niet mee te kunnen doen met de jeugd. Het werk te moeten verliezen. Smaad en hoon te ervaren. Er buiten te staan. Voor het leven te moeten vrezen. Zo bij de troon des Satans te moeten verkeren. Dat is een ontzaglijk zwaar leven. En dan gaat hij troosten. Zomaar. Dat zaken. Maar niet zomaar. Het zijn grote zaken. Als hij toch tot dat volk daar zegt dat het zo benauwd heeft. Het gaat van de ene benauwdheid in de andere benauwdheid. Maar hij redt uit alle benauwdheid. Uit alle benauwdheid, ook de laatste uit de laatste. Gaat hij vertroosten, wat zegt hij dan? Ik weet uw werken. Heren, weet u daarvan? Ja, ik weet uw werken. Uw lijden, uw volharding, uw trouw. En kijk eens wat er verder staat. En ik weet waar gij woont. Weet u waar ik woon? Weet u dat? Gemeente, ik heb het u misschien wel eens verteld. Jeugd, luister eens. Was een man. Hij is gestorven. Die had een vreselijke ziekte. Jaren geduurd. Een ziekte die een mens sloopt. Afbreekt. Tot de dood gevolgd. En hoe gaat dat, geliefde? Dan kun je thuis niet meer wezen. Dan kom je in een verzorgingstehuis enzovoort. In het begin komen ze nog eens kijken. Maar dat wordt al minder. Vooral als de jaren voorbij gaan. En dan hoor je wel eens. Leeft hij nog? Ik weet het, denk het niet. Zou kunnen. We weten al niet meer waar hij woont. En ik weet nog toen ik daar kwam. Dat de Heere met dit woord was overgekomen. Ik weet waar hij woont. Nou, toen kon die alle mensen missen. Dat God nou van hem af is. Dat hij daar in zijn ellende van mensen verstoken. Dat God nou wist dat hij daar woonde. Dat God nou een toeknikje gaf uit de eeuwigheid. Ik weet waar hij woont. Dat kwam zoveel liefde in mee. Toen kon hij daar zijn. Ik weet waar hij woont. Al weet daar geen mens meer waar je woont. Maar God weet het wel. Dan kun je wel eens in je eenzaamheid over de wereld gaan. Want het is wat hoor. Het is wat. Maar wat is dat dan groot als van de hemel wordt bekendgemaakt. Ik weet waar hij woont. Dan kunnen ze allemaal thuis blijven. Nee hoor, nee. En dan moeten ze weer komen. Dan kun je er ook weer eens wat van vertellen of nee. Kom. Ik weet uw werken. Ik weet waar gij woont. En ik weet ook dat gij mijn naam hebt gehouden. Mijn naam hebt beleden. Tegen al die afgoden dienaars in mijn naam hebt beleden. En mijn geloof gehouden. heeft u dat gehoord, gemeente? Mijn naam, mijn geloof, heren, dat is een geschonken geloof. Ik heb u nooit kunnen geloven, maar u heeft mij geloof geschonken. Daarmee mocht ik u liefelijk omhelzen. Mijn heren, mijn koning en mijn God, mijn arts, mijn keizer, mijn wijnstok, mijn beschermer. U heeft het toch gezegd, ik ben uw schild en uw loon zeer groot, mijn koning en mijn God. De Heere weet van de werken, van de woonplaats, van het lijden en strijden, van de trouw van zijn gemeente. Ook toen de vervolging kwam en de voorganger Antipas gedood werd. De gemeente staand gebleven, geliefde. En als wij het zwaarte geliefde niet hebben liggen kennen, dan zal het zwaarte gerechtigheid eeuwig ons deel zijn. Het zwaarte het woord dat mij verdoemt, ga weg van mij. Eeuwig onder de toren van God, ze moeten zijn. We kunnen nog bekeerd worden. De Heere geeft het ons. In dat waarachtig geloof te mogen staan en te mogen sterven. Als Antipas, die voorganger. Want wat was die man gelukkig. Toen hij mocht sterven. Toen kwam de laatste zwaardslag. Antipas, kom hoger op. En beërf het koninkrijk dat ik u bereid heb van voor de grondlegging der wereld. Amen. Laten wij eindigen. Heere, zulke genadeslagen wil ze ook geven in de gemeente van Vriezenveen. Vanmorgen misschien. Een kind die moest sterven. Een grijsaard zo dicht bij de dood. Een genadeslag. Het woord dat zich een weg baant naar binnen. Alles verbreekt, vervloekt. Al wat niet is met het woord des Heeren. Maar ook uw volk nog eens vertroost. Spreek nog eens, Heer. Spreek nog eens. Ik weet waar gij woont. De genadig verzoening doen over onze zonde. In spreken en luisteren. En kon zij ons aan de middag van deze dag nog een ogenblikje samenbrengen. Gedenk ons allen tezamen naar de rijkdom uw barmhartigheden om Jezus willen. Amen. Onder 19 onze slotzang zei hij, de 119e psalm, daarvan het 68ste vers. Uw aangezicht vertoont aan uw knechten, vriendelijk oog en troostrijk liefdeteken. Leer mij de eis van taltoos heilig rechts. En wat er verder volgt. 68 van psalm 119. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.